Steven, wordt een narcist gemaakt of geboren?
Ja, zoals zo vaak is het van allebei een beetje. Waarom? Omdat je hebt de genetische aanleg. Hè, dus voor meer persoonlijkheidsstoornissen kun je een genetische aanleg hebben. Bijvoorbeeld ook voor depressiviteit. Sommige mensen zijn daar wat gevoeliger voor dan anderen. En sommige mensen zijn ook wat meer gevoelig voor het ontwikkelen van een narcistische persoonlijkheidsstoornis. En daarna gaat het veelal om je ervaringen. Dus het is altijd een mix van die twee. En narcisme maakt daarop wederom geen uitzondering.
Je luistert naar de 018 Bennis en Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
Ja, dus als iemand heeft een narcistische aanleg, maar die moet dan vervolgens ontwikkeld worden en dat is de omgeving waar het over gaat.
Ja, precies.
Oké, en we gaan het hebben over narcisme bij kinderen. Waarom gaan we het er eigenlijk over hebben?
Nou, het is een beetje paradoxaal. Dat snap ik, omdat je mag eigenlijk narcisme niet diagnosticeren voor het 18e levensjaar. Om een aantal redenen. De belangrijkste misschien wel is dat alle kinderen hebben iets narcistisch.
Ik zou zeggen inderdaad dat de hele kleuterschool vol met narcisten
zit. Ja, precies. En net zo goed als dat ook voor ADHD geldt. Je kan ook niet een driejarige met ADHD diagnosticeren. Om de eenvoudige reden dat elke driejarige een ADHD'er is uiteindelijk. Met gebrekkige impulscontrole en wat dan niet. Maar als je het omdraait zie je wel dat veel dingen die narcisten uiteindelijk in hun volwassenheid hebben. Dat die toch hun oorsprong vinden wel degelijk in die eerste 18 jaar. En nou, we hebben het natuurlijk over het ouderschap. En ik wil daar niet beschuldigend over zijn natuurlijk, maar er is ook een omgevingscomponent in de ontwikkeling van narcisme.
En dat is natuurlijk het interessante gedeelte, want daar kunnen we wat aan doen.
Precies. We zullen eerst even ons afvragen waar narcisme eigenlijk vandaan komt. Weet jij dat?
Ja, ik geloof dat het een figuur was uit de Griekse oudheid.
Ja, uit de Griekse mythologie.
En die werd verliefd op zichzelf, maar daar stopt een beetje mijn...
Oké. Ja, hij werd verliefd op niemand, zou je kunnen zeggen, en toen kreeg hij als straf dat hij verliefd zou worden op de eerstvolgende die hij tegen zou komen. En toen maakte hij een fout. Want hij keek namelijk in het water. En toen werd hij verliefd op zichzelf. En toen is hij daar weggekwijnd in pure adoratie voor hemzelf.
Is hij niet verzopen?
Nee, hij is van, dat denk ik niet. Dat zou...
Dat hij zichzelf probeerde te zoenen in het water.
Oké. Nou, dat gaan we dan nog... Ik weet, dus wat wel, is dat uiteindelijk groeide daar bloemen.
De narcist.
Nee, niet de narcist.
Mag ik van u een bosje narcisten?
Bosje narcisten. Ja.
Oké.
Dus daar, dat vind ik wel mooi. Net als het Oedipuscomplex, dat we af en toe dingen uit de Griekse mythologie halen om psychologische fenomenen mee te duiden. Dus dat is wat een narcist... is. Dus iemand, ook omdat het een aardig beeld geeft van zo in jezelf verdrinken, dan toch maar, dat je eigenlijk de hele wereld om je heen veronachtzaamt.
Oké. Mijn vraag die ik net wilde stellen, die parkeer ik even. Kun je even een volledig 100% narcist beschrijven? En dan hebben we het over een volwassen persoon die helemaal narcist is. Want de term wordt ook nog wel eens misbruikt. Gaan we straks nog wel eens over hebben. Maar zeg maar, dit is echt hardcore.
Er zijn een aantal symptomen. Regels gelden wel voor anderen, maar niet voor mij. Want ik ben speciaal. En dat komt omdat je een soort grootsheidswaan hebt. En dat je heel erg op zoek bent naar bewondering is nog tot daar aan toe. Want dat, wie is dat niet? Hè? Dat zijn we allemaal wel een beetje misschien. Hè? Maar dat je ook vindt dat je recht hebt op die bewondering. Dus als je dat niet krijgt, dat er onrecht wordt gedaan. Je denkt heel erg verder rest in macht. Hè? Dus bovenliggende partij, onderliggende partij. En de narcist is altijd de bovenliggende partij. Die dingen snapt, die je doorheeft. Die dingen duidt, die vertelt hoe het zit. Die geen tegenspraak duldt. Daar zie je weer die grootheidswaanzin in terug. En er zijn eigenlijk nog twee. Eentje is ook wel heel snel jaloers, uiteraard. Hè, omdat je dat onrecht vindt. En dat als je niet op nummer 1 staat, dan maakt het niet uit waar je staat. Dus alleen nummer 1 plek telt. Dus je bent altijd in gezelschap. Wil je de boventoon voeren. En die wordt gevoed door de bewondering van je omgeving waar je vindt dat je recht op hebt.
Dit is nog best ingewikkeld. Hè? Dus maar een relatie hebben met een narcist bijvoorbeeld. Hè? Dat als je een beetje gaat googlen, dan krijg je eigenlijk bijna alle mannen die hun vrouw verlaten hebben, die blijken wat die vrouwen betreft narcisten te zijn.
Ja.
Tenminste, ik overdrijf het een klein beetje, maar dat zie je toch best vaak terugkomen.
Ja, omgekeerd ook. Dat dan de vrouwen een borderline stoornis blijken te hebben, volgens de mannen.
Ja.
Dan weer, want ja,
maar het is wel een echte diagnose.
Het is wel een echte diagnose, ja. Het is echt een persoonlijkheidsstoornis.
Precies. En laten we nou eens inzoomen op het gedeelte wat je kan beïnvloeden als ouders. En want daar gaat deze podcast over.
Ja.
Dus ik heb nu komt mijn giftige experiment. Ik heb een kind en ik wil zeker weten dat het een narcist wordt.
Oké.
Heb ik met mijn vrouw over gehad. En dat vinden wij een prachtig resultaat. Ja. Wat moeten wij doen om dit resultaat te bereiken?
Nou, goede vraag. Je kunt verschillende dingen doen. Je kunt ze niet tegelijkertijd doen. Dus een van de dingen is een enorm overwaarderend ouderschap. Zo noemen we dat. Je kind is niet een half god, maar eigenlijk een god. Dat,
hij is de chef van de goden.
En iedereen moet dat ook zien.
Ja.
He, dus, dus dat is een hele belangrijke. Zeker als je hem ook nog combineert met voorwaardelijk ouderschap. Dus jij bent dit pas waard en dan. Kijk, een van de beste manieren om dit te doen is om het goede voorbeeld te geven. Want kinderen leren veel al via modeling, hè? Dus het nadoen van de omgeving. Dus als jij je op een bepaalde manier opstelt als vader, ik zeg neem maar even een vader, waarin jij heel erg entitled bent. Onder entitlement verstaan we het fenomeen dat je vindt dat je recht hebt op van alles, zonder dat je daar dingen voor hoeft te doen, maar gewoon omdat jij het bent.
En dat ga ik als ouder doen ook.
Ja, ja. En
dat betekent dat ik in restaurants me hufterig gedraag, dat soort dingen, om te laten zien hoe het hoort.
Hoe het hoort, hè? Want wij zijn van Dijkjes.
Ja.
En daar zijn niet zomaar iemand. En je ziet het ook wel nu. We zien narcisme groeien onder jeugd en jongeren. He, dus daaruit blijkt al dat er een omgevingscomponent moet zijn. He, want het is geen reden om aan te nemen dat er plotseling genetisch materiaal zo veranderd is in een korte periode dat er nu meer narcisten zijn. Dus die omgevingscomponent die is behoorlijk. En we zien dat een aantal narcisten toenemen. Je zou het ook kunnen zeggen, het wordt een meer en meer narcistische maatschappij. Hè? Dus kijk maar wat social media heeft gedaan.
Ja.
Waarin het je presenteren aan de wereld, en hoe lief, leuk en aardig en mooi en knap en wat al niet je bent. Hè? Dat noemen we ook wat self-branding. Dus je bent niet meer wie je bent, maar je moet van jezelf een soort merk maken. Qua kleding, qua allerlei zaken. Wat natuurlijk vroeger ook wel zo was. Maar het hele uitvent gedeelte van dat is een sport op zich weer.
Ja. Dus ik heb de tijdgeest mee, hè, dus in mijn experiment.
Precies.
Dus ik laat mijn kind ook uitgebreid op social media meedoen en ik moedig dat aan.
Ja.
Ik ben zelf wat hufterig.
Ja.
En ik zet mijn kind op een voetstuk.
Ja.
Zijn er nog meer werkzame ingrediënten om van mijn kind een narcist te maken?
Ja, en daarom kun je niet allebei doen. Ook devaluerend ouderschap. Dus waarbij je kind eigenlijk vaak kleineert. En een kind ontwikkelt dan een copingmechanisme, een manier van omgaan met de realiteit, om zichzelf staande te houden. Door dat die constante dat kleineren, om dat te pareren met in het eigen beeld juist heel groots te zijn. Zodat je ouders geen gelijk hebben. Kijk, het ingewikkelde is, je mag het voor je 18e diagnosticeren, maar als we gaan kijken waar de bron ligt, dan ligt het natuurlijk wel degelijk vaak voor het 18e. Alleen sommige kinderen en jeugdigen, jongvolwassenen, ontwikkelen zich door. En die ontwikkelen zich uit die fase.
Misschien eigenlijk wel allemaal, toch?
Allemaal, hè? Dus als je maar jong genoeg begint, zijn we allemaal narcistisch. En je ontwikkelt je daaruit. Maar als je daar niet uit ontwikkelt, dan ontwikkel je dus eigenlijk niet voldoende door en blijf je vroeg kinderlijk gedrag vertonen, ook al ben je 24 of 34 of 44. En dan ben je dus eigenlijk in je ontwikkeling gestagneerd. Maar die stagnatie kan plaatsvinden omdat het je bescherming heeft geboden. Ofwel, anders als ik niet ook erken dat wij van Dijkje superieure wezens zijn, dan verlaat mijn vader me of dan val ik niet meer in het pulletje van mijn vader of mijn moeder. Dus daarin kan het zitten, of vanuit dat devaluerende ouderschap, dat als ik daadwerkelijk omarm op jonge leeftijd, dat ik niks waard ben. En dus ik ga mezelf heel erg opblazen om als tegenreactie. Ook daar kun je op 15, 16, 17-jarige leeftijd, bijvoorbeeld omdat je vrienden tegenkomt die jou weer even een reality check geven. Want je vrienden krijg je als het ware je tweede opvoeding. Je krijgt de eerste opvoeding van je ouders, de tweede van je vrienden. En die kunnen daar ook weer wat helende dingen in doen. Nou, en daar vallen er dan weer een paar af. Maar dan zijn er dus nog de groep die zichzelf opvoedt. Dat noem ik al de derde opvoeding. Dus die zegt, ja, ik ben eigenlijk niet tevreden met hoe ik in het leven sta. En die gaan in therapie. Of die. Alleen bij narcisme is het nu net zo ingewikkeld dat een narcist nooit over zichzelf zal zeggen dat hij narcist is. Iemand die depressief is, zal over zichzelf zeggen dat hij depressief is. En daardoor er ook hulp kan gaan zoeken. Maar een narcist, en daarom weten we vreemd genoeg, de schattingen lopen uiteen tussen de 1 en de 6%. Omdat narcisten melden zichzelf natuurlijk nooit aan.
Nee, dat want, zou, dan ben je dat niet.
Dan, ja,
ja, jij telt niet mee.
Ja, ja, ja. Ja.
Maar
dan bent u meldt zich aan als narcist, dan bent u bij deze genezen.
Ja, gefeliciteerd. Ja, ja. Maar je hebt het dan tussen 1 en de 6% van de volwassen mensen,
ja,
die als narcistisch gediagnosticeerd zou kunnen worden.
Ja, persoonlijkheidsstoornis hebben in dat spectrum, ja.
Ja. De oorsprong daarvan is per definitie dus in de jeugd.
Ja.
Van die mensen, dus ja, genetisch en daaroverheen nog
een
ervarings. Ja. Nou, wil geen enkele ouder een narcist maken van zijn kind. Dus het gaat weer om het evenwicht bieden in wat je zo'n kind aanbiedt. Hè? Dus ja, de meeste ouders vinden natuurlijk de tekening van hun zesjarige brammetje fantastisch. Ja. Dat is nog niet hetzelfde als op een voetstuk plaatsen.
Nee.
Dus, maar hoe ga je op een. Hoe voorkom je het voetstuk? Hoe voorkom je. Dus hoe zorg je voor een beetje evenwicht in het geheel?
Nou, kijk, als je een goed zelfbeeld hebt, dan is dat eigenlijk onafhankelijk van anderen. Dus ik ben tevreden met deze tekening. Bij een narcist zal niet zeggen, ik ben tevreden met deze tekening. Maar jij hebt een slechtere tekening gemaakt. Dus die zuigt eigenlijk andere mensen leeg om een eigen zelfbeeld in stand te kunnen houden. En daarom zijn ze zo, wat dat tegenwoordig toxisch heet, hè, giftig. Dat je wordt leeggezogen als je in een narcistische relatie zit, of gaslighting, dat is ook zo'n modern woord nu, hè, van dat de narcist zal altijd doen alsof jij degene bent die niet oké is. En op het moment dat je dan niet doorhebt dat dat een narcist is, dan ga je dus enorm aan jezelf twijfelen. En een narcist laat dan ook vaak een spoor achter van relaties die niet alleen gestopt zijn, maar ook de mensen met wie ze die relatie gehad hebben zich werkelijk leeggezogen voelen, echt gekleineerd en echt weer moeite moeten doen om een beetje zelfbeeld op te bouwen. Omdat de narcist dat zelfbeeld heeft opgebouwd door de ander te kleineren.
Ja, ik kan je zeggen, op zoek naar een quote kwam ik heel veel van dit tegen. Hè. Hoe ga je om met een narcist? Ja. En vooral, hoe ga je om nadat die persoon als narcist is ontmaskerd? En hoe herstel je jezelf weer?
Ja.
Maar goed, daar hebben we het nu niet over. Ik was op zoek naar een quote. En vond ik eentje van een Duitse filosoof, psycholoog Erich Fromm.
Ja.
Jou bekend?
Ja.
Hij bewondert jou ook.
En terecht.
En terecht. hij zei, een narcistische mens is niet van zelfliefde vervuld, maar juist van afkeer en zelfhaat.
Ja.
En ik vond het best ingewikkeld. Hè?
Ja.
Dus omdat ik dacht juist dat eerste gedeelte dat zo was.
Ja.
Maar er zit dus een laag onder van zelfhaat. Maar kun je dat eens uitleggen waar deze.
Ja, ik weet niet of ik het helemaal met Fromm
Ja, dat hebben jullie, hebben jullie vaker, dat jullie het niet met elkaar
eens. Ja, zeker. En dan discussiëren we even.
Ja. En dan snapt hij het.
En dan krijg ik uiteindelijk natuurlijk toch zijn gelijk. Ja. Dat hij al heel lang dood is, dat
doet er niet
toe. Dat doet er dan even niet toe. Nee, dat zijn allemaal gesprekken in mijn hoofd met Erik. Ja. Nee, maar het is denk ik eerder ter voorkoming van een aantal zaken. He, dus hier zou dan uitblijken dat het al zover is en dat je dan op moet pompen. En ik denk veel meer dat het een afweermechanisme is om daar niet te hoeven komen. Wat anders is.
Ah, juist. Dus die bewondering of die zelfliefde, die is een beschermlaag om
daar niet
daaronder.
Ja. En daar zou je ook kunnen zeggen, en dan wordt het een beetje filosofie natuurlijk, van, maar is het er dan al niet? Ja, als je jezelf kennelijk tegen moet beschermen. Maar goed, nee, maar er zit natuurlijk een hele kwetsbare kant aan. Dat,
want het is een ziekte kritiek, uiteindelijk.
Nou, het is uiteindelijk een persoonlijkheidsstoornis.
Bedoel ik. Ja. Huis, tuin en keuken. Ja. Mensen zeggen dan ziekte, maar je bedoelt een persoonlijkheidsstoornis. Ja. Dus, maar nu terug naar kinderen.
Ja.
Wanneer moet je als ouder zeggen van, ja, dit bevalt me niet. Dit gaat wat te ver. Ik bedoel, dat is, laten we zeggen, welke leeftijd begin je dingen op te merken die van je zegt, dit is niet meer evenwichtig. En wat zien we dan eigenlijk?
Ja. Nou, dus je hebt dan eigenlijk wat we zelfevaluatie noemen. Hè? Dus dat je met jezelf goed naar jezelf kunt kijken. En dat staat zo rond de jaar of 8, 9, 10. Hè? Dus dat je kinderen op hun gedrag aan kan spreken op een abstracter niveau. Dat lukt je natuurlijk niet met een kind van 3.
Nee.
Maar wel met een wat ouder kind. En kinderen dan wat vaker ter verantwoording roepen over hun gedrag. Dus dat is wat anders dan het gedrag straffen. Want als je gedrag straft, ik ben niet zoals je weet, ik ben niet zo voor straffen, sterker, ik ben tegen straffen. Omdat een kind dan niet snapt, hè, dus die evalueert niet, die probeert alleen de straf te ontlopen. Wat anders is dan dat ik je verantwoordelijk hou voor wat je doet, en dat ik de zelfevaluatie. Dus, hey, waarom doe ik dat eigenlijk en hoe effectief was dat? Dan stimuleer. Dat je je impuls onder controle houdt, omdat je weet wat de effecten zijn. Anders dan, ja, maar anders word ik gestraft.
Maar je zegt, je gaat een kind aanspreken, verantwoordelijk maken voor zijn gedrag, hè, rond 10 jaar of zo.
Ja.
En nu terug naar mijn vraag. Van, je ziet dus een bepaald gedrag bij kinderen. Wanneer moet je daar zorgen over maken? Of denk je van,
ja, dus zo vanaf, zo rond 8, 19, als die zelfevaluatie eigenlijk opgestart moet zijn. Hè, die begint dan een beetje. En kinderen dus kunnen reflecteren. En jij samen met kinderen kunt reflecteren op hun gedrag.
Ja, en wat zien we dan bij een kind dat beginnend, of laat zeggen, niet goed ontwikkeld in om dat narcisme af te schudden. Ja. Wat zien we dan op 10, 11-jarige leeftijd bij zo'n kind?
Nou, die symptomen, hè, dus dat waar we mee begonnen, dat machtsdenken, dat ook het exploiteren, moet ik zeggen, van anderen. Dus niet hoe kunnen wij het samen goed hebben, maar hoe kan ik het goed hebben en daar heb ik jou voor nodig.
En dus, heeft zo'n kind dan een weinig empathisch vermogen of gebruikt hij dat strategisch? Is dat wat je bedoelt?
Ja, dan is dat nog wat we de theory of mind noemen. Dus dat je begrijpt dat de ander een aparte geest heeft, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En dus hetzelfde kan meemaken, maar een andere beleving daarvan heeft. En dat hebben hele jonge kinderen hebben dat niet. Hè? Dus die kunnen een kind pijn doen of die kunnen een kat heel erg pijn doen. En dan denken dan van, nou goed, ik heb geen pijn, dus er is geen pijn.
Ja. Maar en die, om het concreet te maken, hè? Luisteren mensen en die hebben kinderen van 12. Ja. Hè? Dus ja. En die willen snappen, is mijn kind, heeft die aanleg voor narcisme? Ja. Hè? Dus zie je dan dingen gebeuren? Door wanneer zeg jij van, nou, dit is wel iets om een beetje om te zorgen? Hè? Je moet je gaan bijsturen.
Nou, het begint altijd bij onszelf. Dat is wel de schoonheid, want daar hebben we natuurlijk ook invloed op. Dus niet overwaarderen. Geen voorwaardelijk ouderschap, waar we het over hebben gehad, en geen devaluerend ouderschap.
Ja.
Dus dat zijn wel de 3 grote componenten die uiteindelijk een kind kunnen drijven als reactie. En dan zeker als ze dan genetische enige talent daarvoor hebben, om een wat narcistische persoonlijkheid te ontwikkelen. Dus het begint bij hoe wij ons kinderen tegemoet treden. Ja. Veel straffen, wat natuurlijk dat devaluerende ouderschap is. Ja. En wat ik zelf, hoewel ik daar geen bewijs voor heb, maar misschien wel dus ook filosoferen met je kinderen. Dus wanneer is iemand een vriend? Als je merkt dat je kind daar wat malle ideeën over heeft, en dan dus meer in algemeenheden bespreken en dat specifiek maken, dan het kind direct aanspreken. Omdat met name als de prepuberteit of de puberteit er ook nog eens overheen komt, zullen ze veel eerder defensief reageren. Terwijl als je wat abstracter begint, en sommige van die uitspraken die daag je dan uit, of als ze niet kloppen met de realiteit, dan kun je dat verschil natuurlijk onderwerp van gesprek maken. Van je zegt dat dit een vriend is, dat dat voor jou een vriend is. Ik zie hoe je met Paul omgaat. Vertel.
Ja, wat jij zegt is, van je kunt vooral je eigen gedrag sturen en kijken waar, hoe je kind reageert en daar met kind over hebben. Een beetje filosoferen wellicht. Hè. Dus,
ja. Maar ook als je het fout ziet gaan, dus om het wat eerst in algemeenheden te vertellen, omdat als je het onmiddellijk op je kind zelf projecteert en er zit wat narcistische daarin, in beginsel,
krijg je afweer.
Dan krijg je meteen die afweer. Omdat die grootheidsbehoefte, die weerhoudt een kind er dan van om te reflecteren in openheid en eerlijkheid. Terwijl als het eerst over andere mensen gaat of over abstracties, dan ben je als het ware al binnen. En dan kan je daarna het kind zelf betrekken in wat het al heeft gezegd.
Zijn er signalen waar je zegt van het kind is 16 en nog wat ouder, de puberteit is bezig, maar waar je zegt van ja, dit is echt zorgelijk. Nu moet je aan de bel gaan trekken.
Ja. Op het moment ook, als je ziet dat datgene wat er in dat omgeving van een 15, 16, 17 jaar gebeurt, dat ook als er vervelende dingen gebeuren, dat hij daar geen gevoel bij heeft. Of zelfs het wel grappig vindt. En dat doen alle 16, 17 jaar, begrijp me niet verkeerd, hè, omdat het geweten is ook nog niet helemaal uitontwikkeld. Dus, maar ja, ik geloof vaak wel in ouderlijke intuïtie. Dat je denkt, ja, maar dit is niet wat een 16... Er zit een component, er zit nog een deel bij wat het echt wel giftig maakt. Anders dan snapt het gewoon nog niet helemaal.
Ja.
Dus vertrouw op je intuïtie.
Maar jij zegt, bijna alle kinderen groeien hieruit, maar niet allemaal. Ja. Dus een narcist van 30, die is natuurlijk wel ook, die had die trekken al toen hij 12 was waarschijnlijk.
Ja, precies.
Alleen de meeste 12-jarigen met narcistische trekken, die verliezen dat in de loop van de tijd. Juist. Door allerlei krachten.
Door ouders, vrienden of zelfopvoeding.
Ja. 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 En dus is normaal evenwichtig opvoeden is al iets wat je een flinke bijdrage aan de voorkoming van echt narcistisch gedrag op volwassen leeftijd.
Ja, hoewel het dus ook een duidelijke genetische component heeft.
Nou, best ingewikkeld onderwerp.
Het is ook echt ingewikkeld, met name ook omdat het wordt zo vaak ten onrechte gebruikt, waar jij eigenlijk over begon.
Ja.
He, dus iemand komt uit een scheiding, gedragsverandering uiteraard, want teleurgesteld of wat nou ook die kiest. En dan, oh, nou zie je, dus eigenlijk was Fred in de 22 jaar dat we samen waren, nu snap ik het. En daarmee onschuldig, en dat is de zou je kunnen zeggen, de ziektewinst, daarmee onschuldig je jezelf helemaal, wat natuurlijk heel fijn is.
Dus ik ben een slachtoffer.
Ja, het had niet anders gekund en ik ben blij dat ik er nu van. En in sommige gevallen is dat waar, maar het is inderdaad wel opvallend hoe vaak dat woord valt na een scheiding.
Goed, ik verwacht dat we wel weer wat vragen krijgen hierover. Die kunnen overigens gesteld worden aan podcast@nul18.nl. NUL18.nl. Dus luisteraars, mail ons. Dankjewel, Steven.
Vond je vraag heel erg goed.
Ja?
Ja. Ik vond mijn antwoorden beter.
Oh.
Maar ik vond het wel dat je het...
Oké. Okay. Ik had het wel wat meer over mezelf willen hebben.
Ja.
Dat doen we een andere keer.
Ja, dat doen we een andere keer.
Dankjewel.
Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast@018.nl. 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.